zeggen.
Ja, maar in mijn optiek heeft dit volstrekt niks te maken met een oorspronkelijk christelijk en joods besef van de plek van rust in de cultuur. Die heeft niks te maken met even helemaal weg. Dat is een centerpark slopen.
Ja. Ontsnappen aan.
Ontsnappen, dat heeft niks mee te maken.
Escapisme. Ja.
Zowel het begrip Sabbat als ook Jozef Pieper, die we net zeiden, die rust en de liturgie aan elkaar verbinden, dat heeft niet met ontsnappen, met een diep aanvaarden van het bestaan te maken. Ja. En het vieren van het bestaan in dankbaarheid.
Ja.
Vanwege de opgestaande Heer.
Ja. Oh, good shepherd. Oh, good friend. Slow me down.
Ja, je hoort het al. We beginnen vandaag wat anders dan je van ons gewend bent. We gaan het vandaag namelijk hebben over tijd en maakbaarheid. En dat betekent dat we ook aan het eind van deze podcast wat meer gaan luisteren naar het nummer Slow Me Down van The Porter's Gate. Blijf vooral hangen.
Slow me.
Ja, leuk dat je weer luistert. We hebben vandaag een bijzondere aflevering. Deze is namelijk opgenomen op de Christelijke Hogeschool in Ede. Wij zitten hier op de afdeling Theologie voor het gemak met een briefje op de deur. Maar het kan zijn dat je via de microfoon een paar theologiestudenten gaat horen. Of misschien wel het gezwoeg achter bladzijden hoort snipperen in de verte van mensen die bezig zijn met de scriptie voor de zomervakantie. Maar we zitten hier vandaag om na te denken over tijd en maakbaarheid. En dat doen we met onder andere Robert van Putten. Hij is filosoof. Promoveerde minder in de coronacrisis op het begrip maakbaarheid. En de afgelopen jaren voerde hij een hartstochtelijk betoog tegen de ban van beheersing en het maakbaarheidsdenken in onze cultuur. Dit voorjaar werd hij geïnstalleerd in eind maart als lector bezieling en professionaliteit hier aan de CHE. Ook aan tafel zit Jan-Martijn Abrahams, hij is theoloog en docent aan het Baptistenseminarium en uiteraard dus ook aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Mijn naam is Marijn Vlasblom, ik ben theoloog en projectleider van Begrijpend Leven, waarin we de vragen van millennials rondom geloof, de kerk en de Bijbel adresseren. Leuk dat je luistert en welkom aan jullie, Robert en Jan-Martijn. Fijn dat jullie er zijn.
Hi.
Dankjewel.
Ja, over millennials gesproken. Ik ontdekte dat we hier met 3 millennials aan tafel zitten.
Halleluja.
Wij zitten echt heel dicht bij elkaar qua leeftijd. Ja. Ik ontdekte als de socials een beetje kloppen, dat wij alle 3 geboren zijn tussen 1985. Dat ben jij, hè, Jan-Martijn? Ja. En Robert en ik zijn van 1987. Mooi bouwjaar, denk ik. Mm-hmm. Dat plaatst ons echt in het midden van die millennial generatie. Tussen 1980 en 1996 zo ongeveer. Robert, als ik dat thema maakbaarheid eens mag bespreken. We hebben afgelopen jaar met millennial challenges gewerkt. Dus groepen millennials die aan de slag gingen met een thema wat zij zelf hebben uitgekozen. En er was een gemeente in Enschede die stelde zichzelf de vraag: hoe kunnen wij vrij van schuldgevoel en onzekerheid daadkrachtig en fier christen zijn in de sleur en drukte van ons leven? Mooie volzin, maar de drukte en het schuldgevoel die proef je er wel uit. En Hoge Zand stelde zichzelf de vraag: hoe kunnen wij als christenen samenleven in een maatschappij waar veel van je wordt gevraagd? Met andere woorden, drukte, stress, etcetera, etcetera. Nou, als alle 3 millennials aan deze tafel. Ik stel jou als eerste de vraag, Robert. Hoe komt dat nou dat dit thema elke keer terugkomt in deze generatie?
Je begint gelijk met een hele grote.
Gelijk de diepte in.
Grote vraag.
Ja, hoor. Kom erin.
Dus hoe voorkom ik dat ik hier gelijk een college over stap? Nou ja, waarschijnlijk herkennen we het ook alle 3, want we zijn van hetzelfde cohort. Ja, er is niet zo makkelijk een eenduidig antwoord op te geven. Dus als ik is ergens. Moet beginnen. Je zou denk ik kunnen zeggen, nou, er zit een aantal. Als je zou gaan afpellen als een bol of een ui, zit een aantal schillen, een aantal lagen aan die je kunnen verklaren. Eén is dat in dit cohort, dit tijdperk van onze generatie, het wat wel genoemd wordt het neoliberale mens en wereldbeeld is groot geworden, waar de maakbaarheid van je eigen bestaan centraal is gaan staan. Ja. Dus jij maakt je eigen leven, je succes. Alle voorwaarden zijn ervoor gecreëerd. En nou aan de slag. En als het niet lukt. Hè. Dus dat wereldbeeld, dat mensbeeld. Ja. Dat is de één. In de laatste decennium of 15 jaar is daar natuurlijk een nieuwe vorm van technologie bijgekomen die ons nog meer mogelijkheden geeft om dat leven te bouwen en die vergelijkingen permanent aan te gaan. Dus dat is een bekend kritiek op de sociale media, dat je altijd die competitiecultuur aanwakkert, omdat je ziet hoe goed het de ander.
Ja, die eindeloze vergelijking met anderen. Ja.
Dat is een soort eerste lagen eromheen. Maar eerlijk gezegd is er eigenlijk niet zo vreselijk veel nieuws onder de zon. In elk geval niet in de afgelopen 200 jaar. Alleen vinden er een aantal verschuivingen plaats, waardoor wij het als individu steeds meer gaan ervaren. Kijk, ik ben op het begrip maakbaarheid gepromoveerd in een andere setting. Ja. In hoe dat in de wereld van bestuur en beleid vorm krijgt.
Ja.
En daar is dat maakbaarheidsdenken al veel eerder dominant geworden. Daar heb je het over. Nou, het begint in wat we de periode van de verlichting noemen, eind 18e eeuw. Dat is het idee van dat staten met behulp van centrale interventies, maar ook met behulp van technologie en wetenschap, grote dingen kunnen bereiken voor de samenleving als geheel. En dat begint dus ook, zeker in de 20e eeuw, in onze samenleving de verzorgingsstaat opgebouwd te worden. We kunnen dus met behulp van sociale wetenschappen, economische wetenschappen, met technologie en wetgeving zekerheid, maatschappelijke zekerheid bouwen. Maar dat was collectief. We gingen een collectieve structuur ontwikkelen waarin je als individu vrijheid kon ervaren.
Ja.
Precies in deze periode waarin wij dan geboren worden, kantelt dat beeld dat niet houdbaar is. Mm-hmm. Dat de verzorgingsstaat werd te zwaar belast, moest afgeslankt worden. Maar daarmee is dat maakbaarheidsdenken, en dat werd in mijn vak vaak gedacht, dan was dat maakbaarheidsdenken over. De samenleving zou niet maakbaar zijn, het werd te zwaar. Het moet. Nee, maar er is eigenlijk iets anders gebeurd. En dat liet ik in mijn proefschrift zien. We zijn ons beeld gaan wat er maakbaar is en wie de maker is gaan verschuiven van collectief naar individueel niveau.
Ja.
Dus gaat de overheid steeds meer interventie doen zodat het individu zijn eigen leven kan gaan maken.
Ja.
Dus krijg je ook steeds meer staatsinterventies die gericht zijn op preventie, leefstijl, gedragsbeïnvloeding.
Mm-hmm.
Zodat wij optimale prestatiesubjecten worden, zoals de filosofen dat dan noemen. En die verschuiving zit onze generatie in dat. Manifesteert zich nu volop.
Ja,
ja, maar dus, ja, je beschrijft denk ik heel goed die neoliberale wending. De Lubbers, Thatcher, Reagan, die jaren. Mm-hmm. Daar zit je een beetje op de.
Ja.
Ja. Maar zou je ook niet kunnen zeggen, tenminste, dat er een soort omslag is in onze cultuur, die denk ik al wel eerder is, dat waar een mens vroeger op een bepaalde plek geboren werd, in een bepaalde familie, met een bepaalde stand in de maatschappij, dat er een soort aanvaarding was die samenhing met die plek, met die familie, met het beroep van je ouders, met name je vader.
Mm-hmm.
En dat je dus een vanzelfsprekende aanvaarding hebt, wie jij bent, wat je waard bent, om maar zo te zeggen. Natuurlijk ook nog eens ingebed in een religieuze gemeenschap, waar een bepaalde waardetoekenning aan jou zit.
Ja.
En dat wij in een tijd van individualisering, dat je ziet dat mensen helemaal zijn losgeweekt, ontworteld van eigenlijk die sociale inbedding. En dat de mens nu aanvaarding vooral krijgt via prestaties.
Mm-hmm.
In de vorm van erkenning.
Ja.
En natuurlijk het verschil is dat erkenning iets is wat continu opnieuw verdiend moet worden.
Ja.
Dus dat de mens, om mee te kunnen, moet je dus. En de sociale media spelen natuurlijk een enorme rol in.
Mm-hmm.
Een soort etalage van het zelf, wat eigenlijk continu opnieuw waardering moet oogsten om het idee te krijgen dat je ertoe doet.
Ja, jij boort natuurlijk alweer een. Als we die ui verder afpellen, deze laag
zeker
ook heel sterk. Dus ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Je zou kunnen zeggen dat ons moderne cultuur en ons moderne levensgevoel zit ergens gevangen of houdt zich bezig tussen twee grote met elkaar concurrerende, maar ook elkaar nodig hebben. Ja. Die van vrijheid en die van beheersing.
Ja.
Ja.
Die drijven elkaar op een bepaalde manier steeds verder op en misschien ook wel steeds verder klem. Dus we willen een vrij, autonoom, zelfemployend leven. Ja. Maar daarvoor hebben we nodig dat we alle dingen beheerst worden.
Ja.
Maar dat kan vervolgens ook die vrijheid weer in verdrukking brengen of elkaar laten samenvallen. Nu gaan wij ons eigen leven en zo goed mogelijk proberen te beheersen en te reguleren om die vrijheid te ervaren. Maar wat je eigenlijk aanstipt is, of tenminste zo beluister ik het dan ook weer, wij kunnen steeds minder met het idee van een lotsbestemming.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk wat je ook omschrijft. Ja. Dat idee dat er, zoals je beschrijft, wat het beroep van je voorgeslacht was, waar je geplaatst bent, de omgeving.
En,
het hele idee van verlangen naar die vrijheid en door beheersing dat mogelijk maken, is natuurlijk wat we emancipatie hebben genoemd. En dat moet steeds verder doorgaan.
Je maakt je eigen lot.
Je maakt je eigen lot. Ja. Het idee, en dat is de kern van het maakbaarheidsdenken ook.
Ja.
Dat lot en tragiek niet meer gegevenheden zijn, maar dingen die je tragiek overwin je en het lot beheers je.
Ja, ze spreken ook over het overwinnen van kanker en dat soort taal. Ja. Hè? Dus de hele werkelijkheid is iets wat je moet
zetten.
En dus ook de plicht hebt om dat te doen.
Om dat te doen, ja.
Door je eigen keuzes.
Ja, en dat gaat. En dat is een soort dynamiek die gaat steeds verder door en wordt steeds verfijnder.
Ja.
Waar het eerst begon met het beheersen van de natuur.
Mm-hmm.
Ja. De natuur niet meer een grillig lot laten zijn, maar iets in de ban hebben. En vervolgens weet dat de samenleving met zijn instituties, nu is het individu, met zijn gedrag, zijn toekomst. Ja,
je lichaam.
Je lichaam, zo verfijnen we dat steeds verder. En de vraag is dan wel, wat blijft er nou eigenlijk nog van vrijheid over? Of is dit een nieuwe vorm van vrijheid en zijn we daar nog gelukkig mee?
Ja.
Ja.
En dat laatste is maar zeer de vraag.
Ja, ja, nou, als je de cijfers qua depressie en qua psychische problematiek mag geloven, kun je daar een vraagteken bij zetten, denk ik.
Ja, een hele grote, ja.
Ja, ja. Wat ik me wel zit af te vragen rondom die maakbaarheid, Robert. Jij, misschien een beetje ironisch dat jij gepromoveerd bent op dat begrip, minder in de coronacrisis. Waarin dat allemaal ineens superactueel wordt. Ik heb als theoloog, als predikant ook een beetje de hoop gehad van nou, corona, en dat zit ik me nog wel eens af te vragen, is dat ook niet een beetje het faillissement van maakbaarheidsdenken? Heb je daar ideeën of gedachten over? Of heb je die periode zelf beleefd en meegemaakt vanuit dat maakbaarheidsideaal waar je dan volop mee bezig was?
Wat bedoel je met het faillissement? Hoe zou je het faillissement zien?
Nou, dat we erachter komen van oké, we hebben altijd gedacht dat we inderdaad de wereld naar ons hand kunnen zetten, maar dan ineens zonder dat enige profeet of voorspeller, hooguit Bill Gates in een lezing van 15 jaar geleden, de ernstig voor gewaarschuwd heeft en andere virologen met hem, maar ineens alles tot stilstand kan komen. Misschien wel de razende stilstand waar we het straks over gaan hebben, maar de boel staat stil. En dat we erachter komen van, we hebben eigenlijk, zijn heel veel dingen in het leven helemaal niet zo maakbaar. Dat was in ieder geval voor mij een constatering in corona. Dus ik had ergens ook wel de hoop van, misschien ontdekken we van, oké, we gaan wat meer in de verwondering. En we gaan onszelf ook wat relativeren als mensen. We zijn nu anderhalf jaar verder. Ex-corona, om het zo maar even te zeggen. Ik vraag me af of dat nou gelukt is of niet. Ken je dat idee van het faillissement? Heb jij dat ook wel eens gedacht?
Nee, tegendeel.
Tegendeel juist, oké.
Ik denk dat corona meer dan ooit heeft laten zien hoe sterk wij vastzitten in wat ik dan die band van beheersing noemde.
Ja.
In het idee van die maakbaarheid.
Ja.
En dat het misschien alweer geradicaliseerd heeft.
Ja.
In elk geval in de context van bestuur, politiek, staat. Ja, want daar was eigenlijk decennia lang, en dat probeerde ik altijd te thematiseren in mijn proefschrift, dat beeld niet klopte, het beeld.
Ja.
Dat de overheid de boel niet meer onder controle heeft. En die verzorgingsstaat was uitgedijd, daar moesten we vanaf. Dus we verloren de grip met globalisering en allerlei marktwerking. Het was allemaal het idee van, nou ja, de overheid moet steeds meer in met netwerken, coalities. Met maatschappelijke partijen beleid
samen
maken.
Samen krijgen wij corona. Wat
onder
was het ook
controle,
weer?
Ja,
onder controle.
Ja. In die controle zitten we de beheersing. Maar dat samen was gewoon eigenlijk een soort uiting van onmacht. We hebben niet
van
meer
wanhoop.
Ja, dus een grote. Dus dit beeld dat de overheid steeds onmachtig was, tekent eigenlijk hoe 20, 30 jaar lang in politiek en beleid is nagedacht over de rol van de overheid. En ineens bleek het wel weer te kunnen. Want wij in een paar weken ongekende staatsinterventies die we decennia niet gezien hadden. En de vraag is vooral, wat bedoel je met als de wereld wel of niet maakbaar is?
Mm-hmm.
En volgens mij kun je dan onderscheid maken. Althans, dat doe ik in mijn onderzoek tussen. Dat je zegt, er zijn praktische grenzen aan die maakbaarheid.
Ja.
En er zijn meer normatieve grenzen aan die maakbaarheid. En dat zijn twee heel verschillende dingen. Ja. Je komt op heel verschillende debatten uit. Je kan zeggen, in praktische zin, dan stuit gewoon het maken vermogen op zijn grenzen. Omdat je, of je capaciteit.
Je hebt zoveel mensen, zoveel. Ja. Geld, zoveel, noem maar op, instanties.
Ja. Of je maakt beleid en het slaat als een boemerang terug.
Ja, precies.
Dat je allerlei onbedoelde gevolgen steeds krijgt, dat je wel een bepaald probleem bestrijdt. Ja. Maar het verergert het alleen maar, of het heeft eigenlijk niks uitgehaald.
Ja.
Van andere orde is maakbaarheid zich van maakbaarheidsproblemen die met normatieve kanten te maken hebben.
Ja.
Zeg maar, misschien is de wereld wel heel erg maakbaar. Maar beginnen we dat op een gegeven moment steeds onwenselijker te vinden. Omdat het of onze vrijheid bedreigt, of de pluraliteit van de samenleving.
Dat heb je natuurlijk gezien met het vaccineren. Hè? Dus moet je dat afdwingen, moet je zeggen, wettelijk. Ja. Dat heeft iets met maakbaarheid te maken. Ja. En,
maar dat ging niet over de praktische kant ervan.
Nee, dat ging juist over de ethische, morele kant.
Hoger tempo dan ooit hadden we vaccins.
Ja.
Maar hoeveel diversiteit wil je verdragen?
Ja, precies.
Hoeveel vrijheid? Maar ook, dat is meer politieke bezwaren, meer sociale bezwaren zouden zijn. Wat vinden we een menswaardige bestaan?
Ja. Ja. Het praktische zat erin aan de hoeveelheid beschikbare vaccins bijvoorbeeld. En die dus van verschillende bedrijven op verschillende tijden beschikbaar waren. Mensen, en op een gegeven moment waren er natuurlijk meer beschikbaar. Daar heb je, zeg je dat, dat is dat ene, dat praktische. Het normatieve is van, we hebben ze misschien wel, maar mag je ze bij iedereen zomaar in hun arm jetsen, zeg maar.
Ja. Ja. En als je dat allemaal doet, wordt er de samenleving op dat fundamentele niveau een betere samenleving van. Ja. Is dit nou een goed samenleving?
Is het wat je wil?
Ja. Ja. Is het wat je wil? Dat is eigenlijk de kernvraag bij die normatieve grenzen aan die maakbaarheid. En ik, als ik naar die coronatijd kijk, denk ik, nou ja, volgens mij konden we in meer dan we dachten maken, beheersen, onder controle krijgen. Mm-hmm. Het virus is ook zo goed als verdwenen.
Ja. Het is een succes van de medische wetenschap geweest natuurlijk, eigenlijk, het vaccin.
Ja. Mm-hmm. En vervolgens ook heeft de staat zich herontdekt als wel een centrale interventie machinerie. Dus, en sindsdien zie je op steeds meer terreinen, ook in onze Nederlandse politiek, het herleving van, oh, de overheid kan best wel doen. Ik lees het huidige regeerakkoord en het staat vol met nationale fondsen, nationale plannen en grote geldpotten, allemaal op nationaal niveau. Dus de nationale staat met zijn maakbaarheid is volop terug.
Ja, maar tegelijkertijd is het vertrouwen in die staat ook ontzettend laag, heb ik het idee.
Ja, niet alleen het idee, dat is volgens mij laatst weer een rapport over verschenen dat het inderdaad historisch laag is, geloof ik.
Dus ik hoor ook wel mensen in mijn omgeving. Ik bedoel, je kunt dit thema natuurlijk ook op de klimaatcrisis loslaten.
Ja, zeker.
Ook wel mensen van, de dijken moeten verhoogd worden. Maar hebben wij nog wel een overheid bijvoorbeeld die in staat is om dat op tijd te doen? Hm. Zoals de daadkracht uit de jaren 60, 70 rondom de Deltaplannen, weet je wel. Gaat dat ons nog lukken? Of is het gewoon te complex geworden allemaal? En redden we dat allemaal niet? Dat heeft natuurlijk ook met die maakbaarheid te maken.
Zeker. En daar wordt het ook weer ambivalenter het beeld. Want je zou kunnen zeggen, het maakbaarheidsverlangen is in de politiek en in de samenleving vreselijk
is wel groot.
Fixte dingen. Ja.
Dat je het ook daadwerkelijk kan doen. En dan kom je op die praktische kant, die capaciteit. Zowel zijn er in de uitvoering de handen, is er de capaciteit en er de grondstoffen voor. Ja. Zag je bij de Oekraïne-oorlog hoe kwetsbaar die grondstoffeninfrastructuur is geworden.
Ja, hebben we gezien.
En dat geldt ook voor de verduurzaming, voor de klimaatopgave. Maar vooral vanwege die normatieve schaduwzijde van maakbaarheid die we hebben gezien, ook in corona, zakt dat wantrouwen ook verder. Die beheersinterventies, die bleken hele lelijke kanten te hebben.
Ja, precies.
En wat wilde die overheid er precies mee? Dus dat voedt dat wantrouwen.
Hier zit natuurlijk ook wel iets, hoe zou ik zeggen, een sterk populistisch randje. Namelijk dat er een sterk wantrouwen is naar een overheid die zeer maakbaar handelt. Hè? Mm-hmm. Dus die ver intreedt in de levens van mensen. En tegelijkertijd, ook rond gas, op het moment dat de dingen niet zo gaan zoals we zouden willen, dat het gas duurder wordt, dan is ineens, waarom doet de overheid niks? Hoe kan dit gebeuren? Wie is de schuldige? En waar is de parlementaire enquête om dit eventjes aan de orde te stellen? Dus dit is ook een soort paradox ook in de cultuur. Ja. Dus enerzijds willen wij ons eigen leven maken en willen we een kleine overheid die zich nergens mee bemoeit. Vrijheid, blijheid. Mm-hmm. Anderzijds willen wij een overheid die zodanig ons voorziet in een geriefelijk leventje. Ik zeg het even wat kort. Mm-hmm. Dat moment als er dingen niet zo gaan zoals we zouden willen of verwachten, dan kijken we ook naar de overheid.
Ja, dus dit is heel. Dit laat volgens mij zien dat hele maakbaarheidsverlangen gewoon diep in onze cultuur zit.
Dit,
als je dit gaat afpellen, waarom gaat dat zo in de politiek, dan is het uiteindelijk het verlangen van de samenleving die opwaarts druk naar de politiek en bestuurlijke systemen veroorzaakt van, maar je gaat nou eens regelen. En dan is dit soort debatten heel moeilijk te onderscheiden, vind ik, omdat die zaken zo complex zijn geworden. Ja. Of deze verzoeken vanuit de samenleving nou reëel zijn, van is er nou echt een bende van bijvoorbeeld de energievoorziening gemaakt of van iets anders? Of is het gewoon overschreeuwen wij ons maakbaarheidsverlangen? Dat is heel moeilijk om daar nog achter te komen in die complexiteit.
Ja. Maar dat is natuurlijk iets wat zich afspeelt op macroniveau. Ja. Even terugbrengen naar het microniveau, ook van die generaties. Jullie geven allebei hier les aan de CEE. Hier op de CEE barst het van de genzetters, zijn het allemaal.
Ja.
In ieder geval de voltijdstudenten die hier rondlopen. Wat merken jullie er nou van dat maakbaarheidsdenken als docent?
Dan kijk ik vooral naar jou. Ik ga als lector doe ik vooral onderzoek en heel sporadisch een college.
Ja,
dus je ziet eigenlijk dat mensen worstelen met de complexiteit van het leven, waar zoveel op hen afkomt, waar ook zoveel in moet gebeuren.
Ja.
Dat vooral studie ook een nevenactiviteit aan het worden is. Ik zeg het even wat scherp, maar, ja, maar je merkt dat studenten eigenlijk vinden, nou, ze moeten dat doen, ze moeten dat doen, ze moeten werken. Meerdere dagen soms in de week.
Ja, hobby's sporten.
Ze hobby's sporten, hebben een sociale leven.
Ja.
En daarnaast studeren ze ook.
Mm-hmm.
Dus het leven wordt eigenlijk een hele volle agenda.
Ja.
En min of meer ervaren ze de plicht om daaraan te voldoen. Mm-hmm. Om dat ook op een goede manier te doen. En wij lopen echt aan, en dat hoor ik links en rechts om me heen, dat studenten steeds meer te maken hebben met gigantische stress.
Ja.
Enorme prestatiedruk. Pas zei een student tegen mij, ik werd 's nachts wakker en ik moest overgeven. Ach. Van de stresservaring.
Hmm.
En ook steeds minder, ik zou zeggen, de interne discipline hebben om bijvoorbeeld keuzes te maken. Dus bijvoorbeeld Netflix uit te zetten, hun telefoon weg te leggen. De telefoon is echt een hele grote stoorzender in dit geheel.
Ja.
En je merkt dat de druk is volledig op het individu te komen liggen om iets van het leven te maken. Maar dat ze steeds minder disciplinerende vaardigheden hebben, die dus helemaal vanuit hunzelf moeten komen om dat leven te ordenen.
Ja.
Discipline komt niet meer extern, maar moet helemaal van hen komen.
Ja.
En dat is gewoon echt een bottleneck.
Ja.
Met alle, daar kun je alle begrip voor hebben, maar dat is wel iets wat we zien. Ja.
Dus dat is eigenlijk die balans die jij benoemde, Robert. Van die beheersing aan de ene kant en tegelijkertijd die eindeloze mogelijkheden aan de andere kant. Ik hoor jou eigenlijk zeggen, Martijn, van die beheersing, daar schort het vaak aan.
Ja, ze hebben eigenlijk te weinig geleerd. Of er is een te weinig systeem ook om hen heen wat hen ondersteunt in discipline.
Mm-hmm. Ja. En even om te voorkomen dat wij hier als oude mannetjes van 35 de generatie Z dat toeschrijven. Vroeger was alles beter. Is dat, denk jij, anders dan onze generatie?
Nou, als ik terugdenk aan mijn studententijd, die was ook vol. Mm-hmm. Ik maakte hem vol.
Ja.
Maar het was ontspannender, omdat het gewoon even met structuur te maken.
Ja.
We hadden gewoon een basisbeurs, een aanvullende beurs.
Ja. Ja.
OV-kaart, je had niet. Je had wel een keurslijf van blokken en een beperkt aantal herkansingen die je mocht doen. Maar dat was nog redelijk royaal. Je kon daar nog een beetje mee spelen.
Ja,
je kon je permitteren langer te studeren.
Ja.
Dus het was vrolijker, zeg maar.
Ja, ja.
En de horizon was nog niet zo sommen van dat de toekomst ook zo dreigend is. Hè? Ik ben afgestudeerd. Ja, het is een beetje diffuus wanneer ik nou precies ben afgestudeerd. Omdat dat een beetje, het ging een beetje geleidelijk over, dus die laatste diploma's en scripties afronden.
Ja.
En een beetje beginnen met werken. Maar zeg maar, de eerste financiële crisis, 2012. Was ik net begonnen met de eerste richting, de eerste afstuderen. Toen kantelde het beeld van, nou ja, gaan we het nog wel beter krijgen? Is de grens aan de groei? Ja. Maar het was nog wat ver weg, was nog wat vrolijk. De grote somberheid over klimaat en geopolitiek, de toekomst was natuurlijk ver.
Ver van
was
het
er niet.
Ja.
Dus, het was ontspannender.
Ja.
Toen was er ook nog weinig taal over die hele prestatiedruk.
Ja.
Dat die eerste documentaires daarover, het begint vaak dan in, hè? Documentaires die dat dan thema.
2016, 2017.
2011 had je de documentaire De BVIK en alles wat we wilden.
Boeken, ja. Oh ja.
Ja.
Dat kwam toen uit, maar in de filosofie ook nog bijna geen taal. Pas 2016, 17, 18 beginnen de media er wat dagelijks over te schrijven. 2019, 20 beginnen politici het ook te ervaren en komt het in de Kamerdebatten.
Ja.
Dus het heeft een decennium geduurd voor op de kaart stond. En nu kom je het elke dag tegen. Vandaag opent de NRC er ook weer mee. Met precies wat jij beschrijft. Ja. Die volle levens van studenten.
Ja.
Geen lummeltijd meer stond erbij.
Ja.
Dus dat is echt anders geworden. Met dus dat die toekomst zo dreigend is.
Ja.
Ja. En ik denk ook dat als ik naar mijn, dus laat ik zeggen, ik was niet de meest gedisciplineerde student. Zal ik ook toegeven. Ik heb het ook echt moeten leren.
Dat is fijn voor je student om dit te horen.
Ja, ik zeg het ook altijd tegen. Ik ben eerlijk wat dat betreft. Maar wat je wel, dus als ik in een college zat en ik was niet goed voorbereid, dan drukte je zelf een beetje. Dan leunde je een beetje, zat je een beetje achter een schouder.
Ja.
Nu is het zo dat als studenten niet goed voorbereid zijn. En je spreekt ze daarop aan dat ze je dan eigenlijk soort teruggeven. Ja, maar dan moet je je college maar anders inrichten als je daarvan uitgaat, als je dat nodig hebt. Met andere woorden, er zit een bepaalde mondigheid in de cultuur.
Oh ja.
Die eigenlijk aangeeft van, je kunt ook ons niet meer hierop aanspreken. Dit kan je ook niet meer van ons verwachten.
Nee.
gezien al onze verantwoordelijkheden en al onze dingen die wij, om, ja. die wij hebben.
Dus jij kan ons eigenlijk niet beheersen. Maar die zelfbeheersing ontbreekt dus ook een beetje.
Ja. Ja, consumentisme in het onderwijs. Hè. Dus wij, docent is er eigenlijk voor jouw. De student. Ja. Hier op school spreken we zelfs over studentenreis centraal. Daar zie je ook zo'n idee van de student is het centrum nu van het onderwijs.
Oh ja.
En ik denk dat 10, 20 jaar geleden je als student onderdeel was van het onderwijssysteem en je daarin moest voegen. Dus er is een soort wending in wat het centrum van de aandacht heeft.
Nou, ik liep hier van 2007 tot met 2011 rond. Ik herken heel erg wat jij zegt, dat toen was het inderdaad gewoon een systeem waar je in ging. Ik knokte er ook wel, er ook wel tegen in deze gangen, maar dat was wel hoe het was inderdaad. Ik merk wel dat een beetje een rode draad die hier doorheen loopt, is ook tijd. Het gaat om agenda, het gaat ook om beheersing. Dat is precies het thema van jouw lectorale reden, Robert. Ja. Aanraden voor alle luisteraars. Zeker om dat te doen, misschien als je op vakantie bent of op vakantie gaat. Hoe gaan we eigenlijk om met de tijd? Een kwestie van tijd. En jij pleit daarin eigenlijk onder het mom, hè, dat is natuurlijk jouw lectoraat, bezieling en professionaliteit, om een andere kijk op werktijd. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Je hebt het over verschillende soorten van tijd.
Ja. Nou, ik ben dus al een heel aantal jaar met het thema maakbaarheid bezig geweest. En daarna ook, we spraken net over die prestatiedruk met rust. Dus ik had al een poging gedaan in een eerder project ook om opnieuw en een meer intrinsiek beeld dat rust iets goeds en iets moois is neer te zetten. En ik merkte heel vaak, maar.
Moet wel gewerkt worden.
Ja, steeds mooie rust. Ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Toen dacht ik, volgens mij zit er ergens iets, niet alleen fout in de balans werk-privé, zou je kunnen zeggen, werk en rust. Mm-hmm. Maar wat daar binnen die wereld van werktijd, gewoon de tijd die jouw werkgever je inhuurt, gebeurt. En hoe we daarnaar kijken, zit daar ook iets fundamenteel fout.
Mm-hmm.
Ook helemaal opgeslokt door die maakbaarheidsgedachte van beheersing, van productiviteit. Ja. En daar wilde ik, dat ik volgens mij, kunnen we pas aan zoiets als bezield werken, dat is het ideaal van de CEE, bezield werken en opleiden. Daar echt aan werken en daar iets mee doen. Als je naar ook anders naar tijd gaat kijken. Met andere woorden, we zitten gevangen in een beeld van tijd die voor die bezieling, voor die inspiratie eigenlijk heel weinig ruimte over. Werktijd is productiviteit, is eigenlijk het beeld geworden. En productief zijn is als je machinematig, dat is vanuit beheersing, vanuit als hard werken.
Als er iets uit je handen komt.
Juist. Resultaatgericht.
Resultaatgericht.
Ja. Dat is natuurlijk waar die millennials nu volop in zitten. Hè. Die zijn allemaal bezig met hun eerste, tweede, in sommige gevallen derde baan. Maar die komen inderdaad die werkvloer op. Dus ik vond dat ook wel heel interessant aan wat je daarin schrijft. Van die verschillende soorten tijd. Eigenlijk pleit jij voor het ontmanagen van tijd. Dus ik kom nog uit de generatie dat, wij alle drie, ik heb nog wel cursusjes time management gehad hier op de CE. En jij pleit eigenlijk voor het tegenovergestelde.
Ja, ik heb dat soort cursussen altijd kunnen vermijden.
Proficiat.
Gezegend mens.
Dat komt er ook. Ik ben zelf heel planmatig en zeker zin wel heel gedisciplineerd.
Dus je hebt het al persoon, in je.
Dus ik heb er veel te veel van in mij.
Ja,
dus
precies.
Die schaduwzijde van die beheersing, van je eigen agenda en werkritme, die zie ik zelf ook. Want het maakt het leven niet altijd menswaardiger of aangenamer van. Mm-hmm. Dus ik ken die scherpe kanten daarvan. Dus time management, dat zit al te veel in mij.
Ja.
En volgens mij is time management precies de verkeerde oplossing voor wat we nodig hebben.
Ja,
want we zijn al veel. Time management draait om het steeds efficiënter en effectiever inrichten van je agenda.
Ja.
Maar daar zijn we al zo verschrikkelijk goed in. Mm. We zijn het meest arbeidsproductieve land van de wereld, zo'n beetje.
Ja.
Meest efficiënte land.
Meest efficiënte
minste
land.
Minste aantal uren, meeste opbrengst.
Daar valt weinig winst meer te halen.
Mm-hmm.
En je ziet hoe verder dat doorgaat. En een aantal documentaires deden mij daar ogen ook voor openen.
Ja.
Voor de schaduwzijde, ik doe maar even, wordt mens onwaardig van als je dat te ver doordrijft.
Ja.
Dus, het is een prachtige docuserie over die nieuwe bezorgereconomie. Mm. Vorig jaar zomer.
Ja.
Die schaduwzijde echt liet zien. In een film die dat wat dramatischer maakt.
Sorry, we missed you.
En dan denk je, er gaat dus iets fout als die focus op productiviteit en efficiëntie en dus time management tot het uiterste doorgevoerd doorgaat.
Ja.
Dus dan mag het ontmanagen van de tijd. De tijd bevrijden van die druk om het steeds efficiënter en effectiever te doen. Om dus ruimte voor iets anders te houden.
Ja, en jij pleit eigenlijk in je lectorale reden voor wat meer aanlummelen. En je citeert iemand, dat is niet CE-taal, maar voor meer aankloten op je werk.
Ja, ik vond het wel leuk om zo'n Ik hou ook wel van enige frivoliteit. Zij het niet in een korte blok hier, dan wel.
Van mijn stoel hier.
En ja, wat ik eigenlijk doe, zeg nou, volgens mij bestaat werktijd.
Mm-hmm.
Of zou werktijd moeten bestaan uit wat ik noem dan drie tijdsvormen.
Ja.
Productieve tijd, vervulde tijd.
Ja.
Dus tijd voor inspiratie, engagement, aangeraakt worden door iets. Vaak spreken we dan over chronos, de kloktijd die ons productief maakt. Mm-hmm. En kairos, de tijd die ons in vervoering brengt.
Ja. Ja.
En zeg ik, ja, dat debat komt vaak niet veel verder dan die twee tegenstellingen.
Ja, precies.
Volgens mij heb je een derde tijdsvorm nodig die daar ruimte voor maakt.
Ja, dat is de lege tijd.
Dat is de lege tijd.
Ja.
Dus gewoon ook, mag je ook wel een vorm van kloktijd opvatten die een soort buffer inbrengt.
Ja. Want jij zegt eigenlijk die chronostijd, die productiviteit. Nou, je legt dat in je reden heel mooi uit, hè, hoe dat, dus nogmaals, lees hem. Maar hoe dat ook in de tijd is ontstaan met de uitvinding van het secure klokwerk en hoe we daarop helemaal zijn gaan tikken als mensheid. Dan heb je inderdaad die vervulde tijd, zoals je hem noemt. Van dat is eigenlijk de momenten die echt waarde hebben. Maar die laat zich ook vervolgens weer heel moeilijk plannen en managen. En eigenlijk moet je dus in je agenda lege tijd creëren, waarin je de vervulde tijd de ruimte geeft. Heb ik je dan goed gelezen?
Ja, waarin de vervulde tijd naar voren kan komen.
Ja.
Zonder dat hij misschien komt. Hij kan ook niet komen.
Nee.
Je kan die lege tijd ook hebben.
Hij laat zich niet plannen. Natuurlijk.
Hij laat zich niet plannen. En het risico is ook dat het wel gebeurt. Als je die te managerial weer aanvliegt. Oké, we gaan ons team vervulde tijd geven.
Ja.
En je plant daar een hijsessie voor in. Het kan een hele geslaagde productieve hijsessie worden. Het kan een hele lege dag zijn waarin de inspiratie zich ineens opdoet. Het kan ook zijn dat het een hele saaie, geestdodende dag wordt. Of gewoon een hele ontspannen dag, maar die niet vervult uit de productiviteit.
Nee, het heeft iets verrassends natuurlijk.
Het heeft iets verrassends.
Ja, precies. Ja.
Je kan het wel een beetje.
Je kunt het situeren, maar je kunt het niet maken. Ja. Even in de maakbaarheidsgedachte.
Ja. Ja.
Precies, en volgens mij is dat ook oké. En mijn punt zou zijn, elk van die drie tijdsvormen heeft ook zijn eigen plek op het werk.
Mm-hmm.
Je moet ze niet weer te instrumenteel voor elkaar maken, dat die lege tijd moet leiden tot vervulde tijd. En die vervulde tijd weer moet leiden tot nieuwe productiviteit.
Ja.
Nee, ik zou zeggen, als alle drie zijn ze ervoor om het werk een beetje menswaardig te laten verlopen.
Ja.
Het is denk ik net als in de romantiek. Je kunt een bos rozen neerzetten, je kunt het gezellig sfeertje maken. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd een goede avond hebt.
Precies.
Dat hangt nog van andere dingen af. En dat kun je niet beheersen.
Nee.
Ja.
Dat is natuurlijk in tegenstelling tot allerlei bewegingen die nu gaande zijn rondom spiritualiteit, coaching, maar ook mindfulness trainingen. Die wel heel erg proberen de vervulde tijd te plannen, om het zo maar te zeggen. He, ga zitten in een bepaalde houding, luister een podcast.
Ja, en als er de garantie in komt dat je het in 10 stappen ontdekt, dan zit je weer helemaal
in het maakbaarheidsgedachte.
Ja. Want volgens mij zit daar ook nog iets fundamenteels achter. Dat je hebt natuurlijk die hele ontwikkeling van dat we als mens op een gegeven moment de mechanische klok hebben.
Ja.
Dat we een bepaalde manier heel nauwkeurig weten hoe laat het is. Maar dan is nog steeds de vraag, maar welke tijd, wat geeft de tijd aan, om maar zo te zeggen?
Ja.
En volgens mij zit daar in de westerse cultuur met name een soort omslag, die gedurende de verlichtingsperiode plaatsvindt, dat de tijd een ander huwelijk aangaat.
Mm-hmm.
Namelijk niet met religie of met een groter verhaal, de kerkklok, die de gebedstijden, hè, en de holy days en de holy week.
Ja.
Met andere woorden, tijd had verwees naar een groter verhaal en op een bepaalde manier resoneerde het praktische leven daarmee.
Ja.
Je had natuurlijk ook de kerkklokken, heb ik ook pas gelezen hoor. Die komen pas echt 14e eeuw ongeveer een beetje, krijgt een kerkklok een klok.
Ja.
En dat heeft nog iets collectiefs.
Ja.
En vervolgens ga je natuurlijk, als je naar de horloges gaat, dan wordt het steeds individueler, steeds individueler beheersbaar.
Ja.
En dan zie je dus dat tijd het huwelijk aangaat met economie. En dan wordt tijd geld. Dan wordt het een handelswaar. Je kunt jezelf gaan verhuren. En laat ik zeggen, dan zie je dus volgens mij dat er ook een soort secularisatie van de tijd plaatsvindt.
Zeker,
en volgens mij heeft dus het is niet alleen dat we weten hoe laat het is, maar het is ook vooral dat de tijd niet meer verwijst naar een groter verhaal, wat ook een soort ruimte aangeeft in de tijd. Namelijk letterlijk ook holidays, een zondag.
Exact.
Ja. Een rusttijd.
Mm. Nou, hier kom je weer bij twee woorden die we eerder aangestipt hebben. Eén, discipline.
Ja.
Dus het horloge stelt het wel steeds meer en staat steeds gedisciplineerder op de minuut.
ja.
Te leven. We excuseren ons als we hier ook een minuut of twee minuten te laat zijn.
Ja, want
het zou om 11 uur beginnen, niet om 2 over 11. Ja,
moet je je voorstellen als je alleen maar uren hebt bijvoorbeeld en geen minuten en seconden, wat lange tijd een seconde zo is geweest.
Ja. Ja.
Dus Afrikaans. Enerzijds is discipline wel heel erg toegenomen door die klok. Mm-hmm. Maar wat je inderdaad zegt, de secularisatie van de tijd zou je kunnen zeggen. Dus die is steeds meer bevangen geraakt door door de maakbaarheid. Het mechanistisch uurwerk met op de seconde en op een gegeven moment na de seconde precies geven, kan ons steeds productiever en efficiënter maken. En we kunnen steeds meer beheersen.
Ja.
Maar we zijn inderdaad iets van verloren van, we hadden net ook over lotsbestemming.
Ja.
Van, of je ook kunt zeggen dat er een gegevenheid der dingen is. Even een frase naar Marilyn Robinson, de Amerikaanse auteur. Maar dan een order der dingen zou je kunnen zeggen. En dat dat de tijd ook iets heiligs heeft.
Ja, precies.
Dus is er ritme.
Ja.
En dat die besef van ritme zijn we kwijtgeraakt. Maar in heilige tijden, gewone tijden.
Ja, en dat we dus niet alle tijd ons toekomt. Dus nu hebben wij 7 dagen met 24 uur tot onze beschikking.
Ja.
Maar als er een grote verhaal is, betekent dat die tijd niet alleen jouw agenda is, maar dat jij ook door iets groters wordt beheerst. En die je ook jouw vrijheid geeft en ruimte geeft. Dus ja, dus de wending naar het zelf heeft daarin ook zichzelf de das een beetje omgedaan, denk ik wel eens. We hebben onszelf druk gemaakt.
Ja, waarbij je zou zeggen, voorheen zou dan die tijdsorde die er was, waar je invoegde, schept vrijheid. En nu is het andersom, wij hebben die orde totaal vervormd in termen van maakbaarheid. En het is onze mechanische klok, wij gaan zelf die mechanische tijd indelen.
Ja. Ja.
En dat moet ons vrijheid schept, maar het tegendeels geval, we zijn onvrijer dan ooit.
Ja. Ja, dat is natuurlijk dat bekende fenomeen dat we allerlei technieken hebben uitgevonden die het ons leven veel makkelijker zouden moeten maken. Wie schrijft er nog een brief? Wie doet er nog op de post? Niemand. Maar vervolgens zijn we allemaal steeds drukker. En jij constateert ook, Robert, dat we uiteindelijk daarmee ook een beetje vastlopen. Onze agenda's slippen dicht en daarmee worden we ook weer inefficiënt op een bepaalde manier.
Vreselijk inefficiënt. En nogmaals, niet dat efficiëntie de heilige graal is om moet draaien. Dus dat je hier en daar over op minder efficiënt zijn. Maar het kan ook je ervaring van productiviteit onder druk zetten. Dus efficiëntie gaat niet omdat we dat moeten koppelen aan die vervulde tijd en lege tijd. Of die wel efficiënt gebruiken. Maar ook als je dan zegt, maar productiviteit is ook heel belangrijk in het werk. Maar als daar ook een soort inefficiëntie insluit die ook de bezieling van het produceren, het maken en het doen van dingen gaat belemmeren. Als je bijvoorbeeld met een team iets wil maken hier of opzetten. En er zitten steeds 6, 7, 8 weken tussen voor de volgende bijeenkomst gepland worden. Ja, daar wordt het natuurlijk stroperig.
Ja,
en dan gaat ook de vaart eruit en de energie.
Mm. Plezier.
Plezier. En dan denk je, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ja.
Ja, of denk je, jij spreekt over brieven schrijven naar mails. Nou, ik weet niet, ik denk dat het een universele ervaring is op dit moment. Dat we schrijven natuurlijk ook veel makkelijker e-mails.
Ja.
Waardoor we per dag 60 mails krijgen bijvoorbeeld. In plaats van, wie kreeg nou ooit 60 brieven per dag?
En het beweegt al door richting de appjes nu.
Ja, dus dan krijg je een soort inefficiëntie die ontstaat door iets efficiënts. Dus een mail is een efficiëntere manier van communiceren dan de briefkaart. Maar daardoor dat het zo makkelijk wordt,
Het tempo gaat omhoog.
De hoeveelheid gaat omhoog. Waardoor we onszelf weer lam leggen. En dan zeggen, ik moet eerst nog al mijn mails wegwerken. Is altijd een zin hier op school voor de vakantie.
En ontstaat er vervuiling in die mailbox. Waardoor je de belangrijke berichten weer kwijt bent. Niet ziet.
Ja.
Dus je schrijft soms ook antwoorden aan mensen voor niks. Omdat het verzandt in de grote hoop. En
heb je die latere mail nog niet gelezen, zeg maar.
Ja,
precies.
En dan denk je,
wat zijn we aan het doen?
Zijn we aanbeland,
Jij reflecteert erop. Je doet het als filosoof. Jij bent daar ook mee bezig, als theoloog, Jan-Martijn. Mm-hmm. Wat ik wel heel interessant vond, jij noemde net de secularisatie van de tijd. Nou, dat is een term die komt ook terug in jouw lectorale reden. Wat mij opviel is dat jij eigenlijk in jouw gebruik van de Bijbel in jouw lectorale reden, Robert, die Bijbelverhalen heel sterk op die kairos-tijd, op die vervulde tijd eigenlijk plaatst. Dus ik meen jou eigenlijk te zien zeggen van, nou, eigenlijk als je kijkt naar het komen van God in deze wereld, dan is dat altijd niet in de productiviteit, maar zit dat vaak in de vervulde tijd, waar je dus ook ruimte voor moet maken in je leven, in je ritme.
Dan moeten we even iets daarover zeggen. Waar ik naar. Het is niet zo gangbaar dat je in filosofische verhandelingen. Dat er ook Bijbelpassages en Bijbelverhalen.
Nee, maar je werkt op de CE.
Wat ik even zou willen doen is op een bepaalde manier wel. Mijn opdracht zit er ook. Om vanuit de religie, filosofie en kunst. In die onderlinge interactie. Naar vraagstukken te kijken. Dat heb ik ook geprobeerd te doen.
Ja.
Maar ik heb niet. Ja, het zit nu in mijn verhaal vooral op de vervulde tijd. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat het in de Bijbel alleen over vervulde tijd gaat. En niet over lege tijd. Of
nee, het gaat ook over productiviteit. Ja.
Dat zo moet je het niet lezen. Maar wat ik daar heb willen doen. En daar in dat hoofdstuk over vervulde tijd komt het uitvoerig naar voren. Om één punt te maken. Is namelijk in dat hele debat over Chronos en Kairos. Die productieve en vervulde tijd.
Ja.
Zijn het op dit moment vooral in de filosofie de moderne. Seculiere humanistische filosofen die dat begrip Kairos heruitvinden, maar het volstrekt alledaags en seculier invullen.
Ontdaan van het verhaal van het
Christenklooster. En wat ik daar wil zeggen, maar als wij in deze hogeschool met dit verhaal aan de slag gaan, besef dat het die idee van vervulde tijd veel fundamenteler en veel dieper gaat dan gewoon een intermenselijke ervaring.
Ja.
Die je al dan niet een beetje kan oproepen of opwerken of opzoeken met een retraite en dingen. Nee, die gaat helemaal terug naar de relatie mens en God.
Ja.
Tijdelijkheid, eeuwigheid. Terug.
Want op dat eerste niveau is het eigenlijk nog steeds een beetje maakbaar. Hè?
Ja.
Als het puur op het intermenselijke zit, dat is nog te arrangeren.
Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik daar wil laten zien in debat gewoon met onze cultuur. En als wij dit soort begrippen die in seculiere taal valt heel aantrekkelijk zijn geworden, zeggen maar het gaat veel dieper dan je daar aantreft.
Ja.
En het heeft ook een veel oorspronkelijker karakter.
Ja. Ben ik wel even benieuwd, want jij bent natuurlijk zelf ook een gelovige. Je vroeg mij aan het begin van de podcast niet te veel evangelisch-baptistisch jargon in te brengen, maar je hebt vast wel eens gehoord van het fenomeen stille tijd. Als heel gangbaar, ik weet niet of jij op een christelijke studentenvereniging hebt gezeten, maar ik hoor hem heel vaak terug. Ik weet dat in Enschede veel studenten, dat schuldgevoel was bij hen een thema. Dus dat hele idee van stille tijd is natuurlijk, wie is er niet mee opgegroeid, als je christelijk bent opgegroeid. Op conferenties in mijn jeugd had je daarmee doodgegooid. Van het is wel heel belangrijk dat je stille tijd plant, want daarin gebeurt het dan ook. En dat moest dan eigenlijk wel zoveel minuten per dag zijn. Hoe kijk jij naar dat soort fenomenen? Komt het je bekend voor, het fenomeen?
Zeker. En zijn in reactie op mijn reden meer tijdsvormen voorgesteld. Waar is de speeltijd?
Oh ja. Ja.
Dat is ook wel gezegd. En ook wel gevraagd, die lege tijd. Dat klopt niet hoor, jouw verhaal. Dat deugt niet, lege tijd. Dat is.
Oh ja.
In de context van het werk doe ik ook een voorstel mee in mijn reden. Ik zeg van, wij zijn hier nooit meer stil op deze school. Maar willen wij dus die vervulde tijd, ook in christelijke zin,
ruimte geven
en kunnen ervaren, moeten we in deze school ook niet te stil zijn. Dus als ik hem even opvat in de context van werk, daar heb ik het voorstel gedaan. Hier kunnen we niet rond de klok van 3 uur. Midden op de middag is gewoon een kwartier collectief stil zijn. Dat we gewoon, dat het een ritueel wordt, dat we dan echt ons werk neerleggen. Onze conversatie stoppen.
Ja.
En daadwerkelijk stil zijn. Of je nou uit het raam gaat kijken, gaat mijmeren, gaat bidden, iets anders doen, niks doen.
Ja.
Gewoon stierlijk vervelen een kwartier lang.
Ja.
Kunnen we dat oefenen? En ik zou dat in de context van werk wel een heel boeiend experiment vinden.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ik zat gisteren in een boek te lezen van Harvey Cox. Dat is een Amerikaanse theoloog die met name in de jaren 60 heel populair was. Die heeft een boek geschreven dat heet The Feast of Fools.
Ja.
En die schrijft dat sinds de dood van God, zegt hij, dat wij als mensen zijn overgeleverd aan de geschiedenis. En om geschiedenis te maken. En dat we, omdat we daar aan overgeleverd zijn, aan die realiteit, dat we daar tegelijkertijd weer aan willen ontsnappen.
Ja.
Omdat het ons opsluit. En dan zegt hij, festiviteit en feest en rituelen zijn eigenlijk de middelen voor een mens om, om juist om te gaan met de tijd. Het zijn zodanig dat je er niet aan hoeft te ontsnappen, maar dat je het kan afsluiten, dat je het een plek kan geven. Dat je als het ware, zegt hij dan letterlijk, de relatie tot de tijd herstelt. En dan schrijft hij, ik had even het citaat meegenomen. Viering, feest herinnert ons kort gezegd aan dat er een andere kant van ons bestaan is die niet opgaat in het geschiedenis maken.
Oh ja.
En daarom is geschiedenis niet de exclusieve of definitieve horizon in het leven. Met andere woorden, wat je eigenlijk jouw voorstel eigenlijk zegt is van, eventjes dat moment herinnert ons van, wacht eventjes, dit is niet alles wat daar is.
Ja.
En je geeft als het ware ook weer een instrument om de eerste periode van de dag een plek te geven en dan weer open te staan voor,
ja,
het nieuws wat komen gaat.
En zou je dat ook in zo'n werkcontext,
ja,
die lege, ja, tijd als stiltepraktijk heb ik dat dan genoemd hier,
ja,
voor meer ritueel of liturgisch vormgeven, ja, gecombineerd met een korte viering. Dat is, ja, ook wel een voorstel. Mijn reden, ja, kwijt hier op het middaguur, 12 uur. Meebewegen met de getijden, zoals die in de klooster die, ja, zijn. Dat wij één, ja, getijden,
precies,
moment hier hebben.
Ja.
Dan zit je heel erg dicht bij dit verhaal. Ik heb zelf hiervoor ook verdiept in het werk van de katholiek denker Jozef Pieper.
Oh ja.
Die heeft ook veel over.
Die citeert hij trouwens.
Kijk, nou, daar komt dat. Die komt maakt samen ook zijn beweging, ja, van. Ja. Niet werk en drukte is de basis van de beschaving.
Mm-hmm.
En rust als een soort sluitstuk ervan. Maar andersom, rust is de basis van de beschaving. En hij zegt, de hoogste vorm en intense vorm van rust is een feest.
Ja.
Dus, daarmee wilde ik zeggen, rust is in zichzelf waardevol en op zich ogenschijnlijk gezien nutteloos. En dat geldt voor een feest nog meer. Een feest, ja, is volstrekt nutteloos.
Ja.
Je doet het vooral omdat het mooi is.
Ja.
Het is,
en hij zegt, de hoogste vorm van feest vieren is de liturgie.
Ja.
Ja.
En in de liturgie de hoogste ervaring dan is het sacrament. Zo, ja, bouwt hij dat steeds verder op.
Ja.
En daar zit je helemaal in. In dit punt ben je, ja, er helemaal. Die setting van werk en productiviteit en het maken van de geschiedenis kwijt.
Ja.
Ja.
En dan ben je bij de ontmoeting met de eeuwige, bij God.
Maar ja, zeker die liturgie en sacrament vind ik dan wel interessant. Omdat je hebt vandaag ook juist in onze drukte dat wij mensen zien die, zeg maar, willen ontsnappen eventjes aan die drukte door, ja, jongeren gaan stappen. Weet je wel, in de evangelische hoek hebben we een soort worship.
Ja, festivals.
Festivals die ook een soort, ja, ontsnapping zijn. Even helemaal niks. Maar die vervolgens geen constructieve relatie weer scheppen naar die realiteit. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Je gaat er even uit een weg. Je gaat even los. Je gaat even uit je plaat. Ja. Je gaat uit je dak. En vervolgens keer je weer terug naar die drukte.
Maar zo,
je keert weer exact hetzelfde terug. Die, want je, ja, verandert niet, ja, zelf.
Zo klinkt het vaak ook. Ja. Ik praat er, Robert, dan graag even bij je over de evangelische beweging.
Ja.
In veel van die worshipconcerten, maar ook in veel evangelische diensten, wordt het zangblok, om het zo maar even te zeggen, wordt vaak afgetrapt met, nou, fijn dat je er bent, laat alles even achter, weet, ja, je wel. Nu is het moment om God te hebben. Dus dan wordt ook echt even de tijd gepauzeerd, ja, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja, maar in mijn optiek heeft dit volstrekt niks te maken met een oorspronkelijk christelijk en joods besef van de plek van van rust in de cultuur, die heeft niks te maken met even helemaal weg. Dat is een centerpark slopen.
Ja, 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 ja. Ontsnappen aan.
Ontsnappen, dat heeft,
ja,
niks mee te maken.
Escapisme. Ja.
Zowel het begrip Sabbat, als ook hoe Jozef Pieper, die we net zeiden, die rust en de liturgie aan elkaar verbinden, dat heeft niet met ontsnappen, met een diep aanvaarden van het bestaan te maken.
Ja.
En,
ja,
het vieren van het bestaan in dankbaarheid.
Ja.
Vanwege de opstaande Heer. Ja. Daar werkt hij naartoe in zijn verhaal. Dus een is het leven en rust nemen, omhelzen ervan, het, ja, vieren, dat het goed is.
Ja.
En ook dat wat je aan werk gedaan hebt, er mag zijn, gezegend mag worden.
Ja.
En daarna bemoedigd verder gaan. En dat zit ook
en
dat sabbat
denken. En juist het perspectief zetten van,
ja, ja,
je project. Ja. Eigenlijk maak je het weer ondergeschikt aan.
Ja.
En je relativeert,
ja,
het.
Ja, precies.
Maar het is, je keert het daarmee niet van af. En dat zit, ja, ook in dat hele besef van Sabbat. Ja, je noemde, ja, als je toch al Amerikaanse auteurs noemt, is een heel boeiende Amerikaanse theoloog, Marva Dawn.
Ja. Mm-hmm.
En zij heeft ook een mooi boek over Sabbat geschreven. Ja. Spreekt over een Sabbat way of life. En identificeert aan Sabbat een aantal aspecten, waarvan de eerste heeft met stoppen te maken.
Mm.
Leg je werk neer. Het heeft met rusten te maken. En dan komt daarna ook vieren.
Ja.
Maar dat eindigt in opnieuw omarmen.
Precies.
Van je roeping, ja, van je plek in het leven. Ja. En dan weer bemoedigd en verfrist aan de slag gaan.
Ja, ik zag er een heel mooi voorbeeld van in een film, The Mauritanian. Hij heeft een post op Netflix gestaan. Zo'n waar gebeurd verhaal over de vreselijke martelingspraktijken in Guantanamo Bay. Wat we kennen, waar gevangenen door Amerikanen werden opgesloten.
Ja.
En daar heb je een rol die door Benedict Cumberbatch, een bekende acteur, wordt gespeeld. Die is christen. Hij is de advocaat van het leger. Die wordt aangesteld om een bepaalde gevangene, die al 14 jaar vastzit, eindelijk te laten berechten. En hij krijgt allerlei druk om ervoor te zorgen dat die man ook veroordeeld wordt. En dan op een gegeven moment komt hij dus in zijn kerk. En dan hoort hij in de liturgie over de rechtvaardigheid van God spreken. En dan zie je hem letterlijk tot bezinning komen. Dat hij overtuigd raakt van, ja, maar in welke, met welk recht wil ik eigenlijk staan? Met welk recht wil ik eigenlijk te werk gaan? Ja. En vanuit die liturgische verandering keert hij terug, zeg maar, naar zijn werk als advocaat in militaire dienst. En weigert nog langer mee te werken aan het systeem dat linksom of rechtsom deze gevangenen berecht moet worden of veroordeeld moet worden.
Ja.
Omdat dat nou eenmaal het meest welgevallig is in het systeem. Ik vond dat echt een heel mooi voorbeeld van iemand die, zeg maar, tot orde wordt gebracht door de liturgie.
Maar dan mag je dus je werk meenemen de liturgie in. En dan gebeurt daar iets.
Precies.
Onverwacht.
Ja. Je neemt mee en het wordt opnieuw op zijn plek gezet en geordend.
Ja.
En tot zwijgen gebracht soms ook.
Ja. Mm-hmm. Ja. Maar wat jij zegt over dan, wat je vaak in de liturgie bij het begin dan aangemoedigd wordt, even alles achter te laten.
Ja.
En die geïnformeerde liturgie begint dat zodra de preek begint, zeg maar. Ja. Van dat we even alle beslommeringen kwijt zijn en dan
richt u op
kunnen
God.
Concentreren op God en op de preek.
Door
en
denk,
nee, mogen we nou ons werk daar ook even in meenemen, daardoor later aanspreken.
Ja. En tegenspreken.
Ja.
Ja.
Dus Robert, wat zou jouw concrete advies zijn aan misschien luisteraars, aan kerken ook wel die bezig zijn zich te verbinden met millennials als het gaat om tijd?
Dat wij in de kerken breed radicaal opnieuw moeten doordenken wat tijd eigenlijk is.
Ja.
Wat een goede omgang met tijd. Ik bedoel niet zo'n goede invulling, maar dat klinkt wel snel instructeel. Mm. Maar wat is nou vanuit Bijbels perspectief tijd eigenlijk? En dat, volgens mij zijn we dat compleet kwijtgeraakt. En dat begint ook met het herontdekken van wat eigenlijk Sabbat is. Waar dat allemaal bijeenkomt.
Ja. Ja. Dus het heruitvinden van de Sabbat. Hoe kijk jij daarna, als theoloog, Martijn?
Ja, ik ben zelf ook best wel een beetje een workaholic. Ik vind het heerlijk om hard te werken en om 's avonds laat door te gaan en vanmorgen weer vroeg op te staan en weer te gaan.
Ja.
Dus ik... het is iets wat ik mij ook ter harte neem en waar ik heel bewust ook iets mee moet. Dus het vereist van mij ook een soort discipline om het ook daadwerkelijk anders te leven. Maar wat mij trof was laatst dat ik een verhaal hoorde van iemand die nu opnieuw terminaal is. Maar die 15 jaar geleden in principe was opgegeven. Hij had een hartinfarct, heel ernstig. En die zei, de laatste jaren van mijn leven waren voor mij echt het mooist. Een soort gegeven tijd.
Oh ja.
En volgens mij is dat iets heel christelijks. Dat we onze tijd zien als een gave en niet iets wat we dus beheersen, maar iets wat we ontvangen.
Hmm.
En natuurlijk, dit klinkt nog heel theologisch en ideologisch. Dus ik wil echt niet zeggen dat ik dit beheers. Maar wel iets wat ik me moet voorhouden, dat de tijd is mij gegeven. En als je iets gegeven is, dan geeft dat ook al een andere relatie tot dat wat je hebt. Het is namelijk niet iets wat je vanzelfsprekend hebt.
Nee.
Het schept ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar de gever. Mijn moeder had altijd een tekst, Psalm 5, waarin de psalmist zegt, in de morgen leg ik het aan u voor en zie uit.
Ja.
En er zit een soort houding in van, dit is mijn leven, dit is wat ik kan, dit is wat ik heb, dit is wat ik... En ik zie uit heeft iets van openheid, een soort de controle overgeven. Het besef dat je het niet in controle hebt. Nee, dat zijn wel lijnen waarin ik denk en waar ik mezelf moet aansporen en ook naar te handelen.
Om zo jij hebt dus wel de fysieke capaciteit om dat hele harde werken, zeg, 's avonds en dan 's ochtends vroeg verder aan te gaan. Kijk, niet iedereen heeft dat ook. Ik heb dat zelf veel minder. Ik moet mezelf daar, dat ik hier zo mee bezig ben, dus ook in die zin
therapeutisch.
Ik moet mezelf echt... ja. Ik kan dat niet. Mijn constitutie is daar niet op gebouwd.
Nee.
Dus als iedereen mee heen dat wel doet, dat is ook heel
hard. Oh, dat is
Maar je zegt ook, dus die ontvankelijkheid naar wat de dag brengt. Maar dan zou ik ook zeggen, zie die tijdsvormen, die zijn gegeven. Niet alleen de tijd die ze geven, maar ook die verschillende tijdsvormen waar je recht aan moet doen. Die zijn ook op een bepaalde manier ons gegeven. Ook die, dus hoe doe je ook recht aan elk van die tijdsvormen? Vervulde tijd en lege tijd hebben allemaal wat ik dan, die vierde tijdsvorm die ik eigenlijk bijeenbreng, moeten allemaal hun bestemde tijd krijgen. Dat is een appel die elk van deze tijdsvormen op je doet. Dus als je ontvankelijk uitziet naar de dag, is het niet om zo productief alleen te zijn. Hoe kom je door die productieve tijd recht? Maar hoe doe je dan op die dag, in die ontvankelijkheid, ook die vervulde in die lege tijd recht? Dat zijn eigenlijk dingen...
Je zegt eigenlijk van, als je balans in je leven wil, dan zoeken wij vaak tussen werktijd en vrije tijd. Maar je zegt eigenlijk, er is ook nog een...
Ja.
Er hoort nog iets anders bij.
Ja. Daarboven misschien.
En die is om, als je balans in je leven wil, neem ik vooral zou ik zeggen, als je het leven recht wil doen.
Ja.
Oh, mooi.
En in die tijdsvormen melden zich dimensies van het leven die we gemakkelijk kunnen verdrukken. Maar daar doen we eigenlijk het leven mee onrecht.
Ja.
Ja, dus tijd als een kwestie van het leven recht doen. Heel hartelijk dank Robert en Jan-Martijn. En jij als luisteraar natuurlijk ook heel hartelijk dank voor het luisteren. Blijf nog even hangen, want we hebben een prachtig lied als afsluiting van deze podcast. Eerst wil ik even vertellen dat die lectorale reden van Robert natuurlijk terug te lezen is. De link staat in de beschrijving van deze podcast. Begrijp het leven is een project van Unie ABC met ondersteuning van de Maatschappij van Welstand. Wil je daar meer over weten? Check even onze website begrijpendleven.net. En dan sluiten we deze aflevering af met het lied Slow Me Down van The Porter's Gate.
Oh, good shepherd, would you teach me how to rest? I'm rushing on, will you make me to lie down? Will you build a fold by the waters that refresh? Will you call my name and lead me safely out? From my anxious drive to labor on and on, from the restless grind that has put my mind to sleep, will you call me back and gently slow me down?